Vervolgens openen we samen de Heilige Schrift en wij doen dat deze middag in het Nieuwe Testament. In het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19. We lezen daaruit de versen 17 tot en met 30.
En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten. En met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisd werd, was nabij de stad. En er was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel, en den rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, en wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moederszuster, Maria, Klopasvrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouw zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus weten dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest.
Gemeente des Heren. Eenzaamheid. Dat is niet per se hetzelfde als alleen zijn. Alleen zijn, dat kan best ook wel goed zijn bij momenten. Dat kan zelfs een oase zijn. Dat je de eenzaamheid, het alleen zijn opzoekt om even je hoofd leeg te maken. Om tot rust te komen. Om jezelf, als er iets gebeurd is, te herpakken. Voor sommigen kan het een moment zijn om zich weer even op te laden. Maar eenzaamheid, dat kan zelfs plaatsvinden terwijl je midden in een groep mensen bent. Eenzaam. Dat is het gemis aan nabijheid, waarin je gezien wordt. Eenzaamheid, dat is het gemis aan geliefd worden. Het gemis aan waardering. Je kunt soms dat alleen zijn opzoeken, maar dan daarna toch altijd weer dat contact met anderen. De verbinding met mensen, met hen die je naast staan. Nou, we weten dat uit de cijfers. Nederland, ons land, een vol land, een druk land, mensen genoeg om je heen. En toch is er best veel eenzaamheid. 10% van de mensen blijkt eenzaam te zijn, structureel. En met name onder jongvolwassenen. En zeker onder jongvolwassen vrouwen. Zo'n 15% daarvan is eenzaam. En dat geeft allerlei klachten, allerlei problemen. En we wisten het al uit de schriften, niet waar? Het is niet goed voor een mens als die alleen is. En daarom is het goed om een vriend, een vriendin te hebben. Iemand die je echt naast staat. Waarvan je tot hart kunt spreken. Is het goed om een metgezel te hebben op de levensweg, een man, een vrouw? Is het goed om echt contact te hebben, je plaats te hebben in een gemeenschap waarin je gezien, gewaardeerd en geliefd wordt? Onderdeel van het lijden van de zaligmaker was ook zijn volstrekte eenzaamheid. Verlaten door iedereen. En juist bij dat moment schept Christus een geloofsgemeenschap. Een Golgotha-gemeenschap. geluisterd naar het onderwijs dat tot ons komt uit Johannes 19. Tekst voor de prediking, Johannes 19, de versen 26 en 27. Deze woorden. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema Golgotha-gemeenschap. En in deze tekst zien we drie dingen. Allereerst de lijn van de gehoorzaamheid. Als tweede de lijn van het geïsoleerd zijn. Zeg maar de eenzaamheid. En als derde de lijn van de gemeenschap. Golgotha-gemeenschap. Gehoorzaamheid, geïsoleerdheid en de gemeenschap. De weg van de zaligmaker, zo hebben we het gelezen, die leidt uiteindelijk tot de kruisiging op Golgotha. Daar buiten Jeruzalem, daar langs een weg. Velen konden het zien, velen gingen er langs en hun aandacht werd getrokken door die kruispalen die daar stonden met de drie kruiselingen en de belangrijkste, de grootste misdadiger in het midden. En als ze het al niet wisten, dan konden ze het lezen aan het opschrift. Jezus, de koning van de Joden. Gekruisigd daar op Golgotha. En hij is daar opnieuw het middelpunt. Dat was hij in de achterliggende 3 jaar. Telkens het middelpunt van heel veel gebeurtenissen. En dat is hij nu weer. Want het is daar druk rondom Golgotha. Het middelpunt van een grote menigte. Het mikpunt van spot, van hoon, van scheldwoorden. Alle boosheid, alle haat die er zit, dat komt er allemaal uit en het richt zich alleen op hem. Terwijl hij daar hangt, vastgespijkerd aan dat vloekhout. Daar hangt zo ernstig, zo zwaar mishandeld. Hij daar hangt in zijn schande. Hij die daar de dood van de kruisiging moet ondergaan. Een vreselijke, een gruwelijke, een wrede straf. Ik zal er vanmiddag niet verder over uitweiden. Maar een straf die maar die bedoeling had dat dat stervensproces zo lang mogelijk zou duren. Dat dat lijden, dat ondraaglijke lijden, zo lang mogelijk zou worden uitgerekt. Een kruiseling die kon dagenlang hangen te sterven aan het kruis. En dat te midden van een joelende, een gillende, een spottende menigte. Was het alleen maar haat daar bij het kruis? Nee, dat is het niet. Toch niet. Toch zijn er enkelen die daar staan met liefde. Met zorg in het hart. Die verbonden zijn aan hem die zo schandelijk is mishandeld. Die zo wreed ter dood wordt gebracht. Het zijn er niet veel. Het zijn er 5. 5 die daar staan bij die kruisheuvel Golgotha. 5 die daarbij zijn. Die daar staan in die menigte die staat te joelen en te krijsen. Nou, dat moeten enkele van zijn discipelen zijn, nietwaar? Daar staat ongetwijfeld Petrus. Petrus, die kort daarvoor had gezegd, wat er ook gebeurt en wie u zal verlaten, ik zal met u meegaan. Ik zal met u sterven. Nee, Petrus is er niet. Weggevlucht. De andere discipelen, ja allemaal, ze hadden het hem nagesproken. Ze hadden ingestemd met die grote woorden. Maar in die nacht, in die hof, weggevlucht. Wie wel? Het zijn 4 vrouwen en 1 man. Wie daar staat? Ja, de eerste die in het oog springt, dat is Maria. Moeder Maria, die staat daar bij Golgotha. En is er getuige van dat haar oudste zoon daar zo aan het kruishout is vastgenageld. Getuige van zijn lijden. En ze staat er samen met haar zus. Vanuit het Marcus-evangelie weten we dat het Salome is. de zus van Maria, ze is er ook. Salome, die de moeder is van Johannes en Jacobus. Salome, die ooit gevraagd had aan de Heer Jezus of het mogelijk was dat haar twee zonen, Johannes en Jacobus, aan de rechter en de linkerzijde van de zaligmaker mocht plaatsnemen. Nee, dat verzoek zal ze op dit moment niet herhalen. Zij is erbij. Er is nog iemand bij. Een schoonzus van Maria. Die ook Maria heet. Het is de vrouw van Clopas. En we weten uit het geheel van de schriften dat Clopas, en dat was de broer van Jozef, de pleegvader van de zaligmaker. Dus ze staat er met haar zus en met haar schoonzus. En nog een vrouw. Nee, geen familie. Maar een vrouw, een zuster in het geloof, die zo innig verbonden is aan de zaligmaker. Het is Maria Magdalena. Geen familie, maar wel echt een zuster in het geloof. Deze vrouw die beheerst werd in het verleden door wel 7 duivelen. En Christus is op haar pad gekomen. Ja, hoe dat gegaan is, dat weten we niet. Maar ze is door hem verlost. Verlost van de macht van de duisternis. De macht van die 7 duivelen, bevrijd en verlost. En geen wonder dat ze zo innig aan hem verbonden is. Dat ze vanaf dat moment de zaligmaker gevolgd heeft. En zij is er ook bij. Zo innig verbonden aan de zaligmaker, getuige van het lijden van Christus. En nog een, ja, toch wel een discipel. In het evangelie, zoals we dat lazen, met die wat cryptische omschrijving. De discipel die hij lief had. Een aanduiding in het Johannes-evangelie waar de schrijver zelf mee bedoeld wordt. Het is de apostel van de liefde. Het is Johannes. Oh, hij was eerst ook weggevlucht. Maar toch is hij weer teruggekomen. Toch kon hij zich daar niet van losmaken. Moest hij toch weer naar de zaligmaker toe. Was hij er getuige van? Bij Caiaphas. En ook nu weer. Bij de kruisheuvel Golgotha. Wat hem daar gebracht heeft? Ja, ongetwijfeld de liefde die er is in zijn hart voor de zaligmaker. De band die gelegd was door Jezus Christus zelf, waardoor hij zich niet los kon maken van Christus. Er is nog iets. Hij is naar dit moment en deze plaats toegetrokken door de zaligmaker zelf. Hij is teruggebracht door de Heer, omdat er nog een opdracht, een taak voor hem ligt. Het zijn er niet veel. Alleen deze 5 maar. En ze staan daar bij die kruisheuvel. En ze zien daar hun geliefde, Jezus, daar hangen. Ze zien zijn lijden, zijn pijn. En ze weten, dit gaat onafwendbaar, gaat het naar de dood toe. Het is niet om aan te zien. En laten we het zomaar proberen voor een moment ons in te denken. Het is niet om aan te zien. En denk dan aan zijn moeder. Aan moeder Maria. Moeder die hem 9 maanden onder het hart gedragen heeft. Uit haar geboren. Ze heeft hem gevoed, verzorgd, opgevoed. En oh, wat zijn er al wat een tranen gevallen in haar leven. Om dat wat er gebeurt rondom haar zoon. Het verdriet begon al toen ze zwanger was. In Bethlehem. Er was geen enkele plaats voor dat jonge gezin. Geen plek voor een hoogzwangere vrouw. Alleen maar in een beestenstal. Daar moest ze dan maar overnachten. Daar moest ze hem ter wereld brengen. En toen, ja, die vlucht naar Egypte. Naar die komst van die wijze uit het oosten met die bijzondere geschenken. Maar die wrede koning Herodes die erop uit was om haar zoon te doden. En ze moesten op de vlucht naar Egypte. Ook die laatste jaren van zijn leven. Het onderwijs wat hij gaf. De wonderen die hij deed. Nee, niet alles wat hij deed begreep ze, maar ze zag het. Haar zoon kwam alleen maar om goed te doen. En zoveel tegenstand. Zoveel haat. De meesten hadden hem verworpen. En zeker op dit moment. Haar zoon verworpen, veracht. Gekruisigd. Het woord van Simeon, wat tot haar gesproken is in de tempel. Ongetwijfeld is het teruggekomen. dat een zwaard door haar ziel zou gaan. 33 jaar geleden stond ze bij de kribbe met een loflied in haar hart. En nu staat ze bij het kruis en is er niks anders dan een klacht, een klaaglied. Haar zoon die lijdt en ze kan er niet bij wegblijven. Maar ze kan helemaal niets doen. Ze wordt op afstand gehouden. Ze mag niet dichtbij komen. Ze mag niets doen. Ze kan niets doen. En dat wat je dan het liefste zou doen bij een geliefde als die naar een uiterste gaat. Om nog een keer het voorhoofd af te vegen. Om een hand vast te pakken. Om die droge lippen nog één keer te bevochtigen. Het kan niet meer. Het enige wat ze kan doen is toekijken hoe haar zoon daar hangt, daar lijdt. Dit alles moet ondergaan. Haar zoon hangt daar aan het kruis. Aan het vloekhout als een vervloekt. En dat terwijl de profetie geklonken heeft en zij heeft het geloofd en zij heeft het zelf gezongen. Dat hij de zoon van de Allerhoogste zal zijn. Dat hij de troon van zijn vader David zou bestijgen. En nu? Ja, ook zij heeft het opschrift gelezen. De koning van de Joden. En het zal in haar ogen gebrand hebben, want ze ziet er niets van. Maar Jezus die weet van haar pijn. Die weet van haar verdriet. En ondanks dat zijn lijden steeds heviger wordt, steeds meer toeneemt, ziet hij in dat verdriet, ziet hij zijn moeder, denkt hij aan zijn moeder, voelt hij in dat lijden van zijn moeder mee. De moeder Maria. De meeste bijbelgeleerden gaan ervan uit dat ze wel weduwe moet zijn. Want over pleegvader Jozef horen we na die gebeurtenis op zijn 12-jarige leeftijd horen we niets meer. Moeder die haar man was kwijtgeraakt. Moeder die nu ook haar oudste kind, haar zoon, gaat kwijtraken. En wat doet Christus? Hij eert, terwijl hij daar hangt aan het kruis, hij eert zijn moeder. En zelfs in dat diepe lijden, waarin hij steeds verder in ondergaat, vervult hij zo het vijfde gebod. Dat was niet de eerste keer. Dat heeft hij telkens weer gedaan. Zijn leven lang heeft hij zijn moeder geëerd. Als kind, dat blijkt uit de schrift, als 12-jarige jongen, heeft hij zijn ouders en ook zijn moeder gehoorzaamd. En nu als volwassene eert hij zijn moeder. Dat heeft hij ongetwijfeld ook gedaan na het sterven van pleegvader Jozef, door te zorgen voor zijn moeder. En nu zorgt hij opnieuw voor haar. En daarmee geeft hij Johannes de opdracht. Zie uw moeder. En zegt hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Johannes die moet zijn plaats innemen. Die moet vanaf dat moment voor haar gaan zorgen. De zaligmaker is daarom voor ons een voorbeeld. Tot in het uiterste toe heeft hij de wet vervuld. Blijkt zijn gehoorzaamheid aan Gods geboden, aan het vijfde gebod, aan al Gods geboden. Al die geboden heeft hij volmaakt gehouden, heeft hij volmaakt vervuld. Hij die daarin ook een volmaakte zaligmaker is. Broeders en zusters, hebben we hem niet nodig. Wij die brekers zijn van Gods geboden, die telkens weer moeten belijden dat we geen van zijn geboden hebben gehouden. Jezus Christus, die de volmaakte zaligmaker is, die tot in het uiterste Gods geboden heeft gehoorzaamd. Zijn gehoorzaamheid. Maar het tweede, de geïsoleerdheid. Hij eert zijn moeder. Maar tegelijkertijd isoleert hij ook zichzelf. Neemt hij afstand van zijn moeder. Dat blijkt ook op de manier waarop hij zijn moeder aanspreekt. Uit zijn mond klinkt niet moeder, maar vrouw. En dat is niet onbeleefd, maar daar blijkt wel een bepaalde afstand uit. En waarom hij dat doet? Nou, ik denk dat er een paar redenen voor zijn. Om opnieuw duidelijk te maken wie hij is. Het klonk ook al uit zijn mond toen hij 12 jaar oud was. Toen hij in de tempel zat. Te midden van de schriftgeleerden. En daar sprak over de schriftwoorden. En dat zijn moeder hem zocht samen met pleegvader Jozef. En in ongerustheid hem aanspraken. Kind, waar zit je? We hebben je overal gezocht. We konden je nergens vinden. Diep ongerust. En dan klinkt het uit zijn mond. Maar wist u dan niet? Wist u het dan niet? Dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Datzelfde klinkt ook door als hij 30 jaar oud is. Aan het begin van zijn openbare bediening. Als hij is op een gelegenheid, een feest, een bruiloft. Samen met zijn discipelen en moeder Maria is er ook. En op die bruiloft ontstaat dan een probleem. De wijn is op, voordat het feest over is. En Maria, die dan Jezus even apart neemt en hem dat influist dat er een probleem is, in de hoop dat hij voor een oplossing kan zorgen. En dan klinkt het ook uit zijn mond. Vrouw, mijn uren is nog niet gekomen. Hij maakt daarmee duidelijk dat hij de zaligmaker is. Dat hij de verlosser is. En dat hij uiteindelijk, als het erop aankomt, haar niet nodig heeft om zijn werk te verrichten. Er blijkt nog iets uit. Niet alleen maakt hij duidelijk wie hij is, maar hij maakt ook duidelijk wie zij is. Zijn moeder, moeder Maria, heeft zijn bijzondere plek, o zeker. De gezegendste onder de vrouwen. Zij die als enige het mag zeggen dat ze de moeder van de Heer Jezus is. De moeder van de zaligmaker. Maar die bijzondere plaats die ze heeft gekregen, dat zet haar niet op een voetstuk. Die positie die draagt niet op een bepaalde manier bij aan haar redding. Dat ze daarmee een streepje voor heeft in het zalig worden. Als het gaat over haar toekomst. Over haar redding, over haar verlossing, over de verzoening voor haar zonde die nodig is. Dan is het niet zo dat ze al een stap verder is dan haar zus en schoonzus die naast haar staan. Of verder is dan haar neef Johannes of Maria Magdalena. Nee, ook zij moet van genade leren. Er is maar één grond ook van haar zaligheid. Dat is het offer van Jezus Christus. Jawel, haar zoon. Maar alleen dat offer en haar positie als moeder draagt daarin niets bij. Een les voor haar. In een afgeleide zin toch ook een les voor ons. Dat moeten wij toch ook leren. Dat onze positie, wie wij zijn, welke voorrechten we hebben. De gedachten die we kunnen hebben dat we misschien wel een streepje voor hebben. Dat is niet zo als het gaat om het zalig worden. De enige grond van zalig worden is het offer van Jezus Christus. Het is Jezus Christus, de gekruisigde heiland. Dat is de enige grond van onze zaligmaker. En Maria staat zo bij het kruis. En ze doet dat, dan kunnen we ons indenken vanuit de liefde tot haar zoon. Om zo hem op een bepaalde manier nabijheid te bieden. Vanuit de gedachte, ik zal je in dat uiterste niet verlaten. Ik ben je moeder en ook al bloedt mijn hart, ook al doet het me zo ongelooflijk zeer, ik wil erbij zijn. En ze moet hier leren dat ze Jezus moet loslaten. Want Jezus zal deze weg van lijden en sterven, dat verzoenend sterven dat hij ingaat, dat zal hij alleen gaan. Als deze woorden klinken tot Maria en tot Johannes, dan moet het diepste van het lijden moet nog komen. Het ingaan in die drieurige duisternis waar hij totaal verlaten is. Van allen die hem lief zijn. Verlaten is ook van zijn hemelse vader. En dat moet nog komen. En vanaf dat moment, als die woorden geklonken hebben, voordat de allerdiepste duisternis komt, dan vertrekt Johannes samen met Maria. Want zo moet u dat lezen. Vanaf dat moment neemt Johannes haar mee in zijn huis. En gaat ze weg bij het kruis. En is Jezus totaal alleen overgeleverd. In die eenzaamheid. Zoals de profeten erover spreken, onder andere in Jesaja. Die pers, die heeft hij alleen getreden. Alleen. Want hij hing daar niet als de zoon van Maria. Hij hing daar niet aan het vloekhout als de neef van Johannes. Maar hij hing daar als het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij hing daar als borg en middelaar om te betalen. Om zo de zonde, de ongerechtigheid, om het weg te dragen, om de toren van God weg te nemen. O, het heengaan van zijn moeder, dat was pijnlijk. O, dat zijn vader, zijn hemelse vader, zich ook terugtrekt. Daar in dat uiterste, alleen. Alleen in die duisternis. Alleen onder die toren van God. Alleen toen die ganse hellemacht op hem losbarstte. Zonder vriendschap. Zonder liefde. Zonder zorg. Zoals we dat in de belijdenis uitgezegd hebben aan het begin van deze dienst. Neergedaald tot in de diepte van de hel. Ja, let wel, die plaats, dat is onze plaats. Want hij is deze weg gegaan en daarmee is hij in onze plaats gaan staan. En daarom, zie op hem, hij die het lam van God is. Hij die deze weg van de diepte is gegaan. Zie in geloof op hem die verlaten is. Zodat wij nooit meer verlaten zullen worden. Als we daaraan voorbij zien. In ongeloof of in onverschilligheid. Weet dan wel dat die verlatenheid van de zaligmaker. Dat is dan wel je voorland. Dat zal straks je ondergang betekenen. Uiteindelijk die volstrekte eenzaamheid. Zonder God. En dat voor eeuwig. En daarom zoek schuiling bij hem. Het lam van God. Dat is het tweede. Christus die zich geïsoleerd heeft. We gaan naar het derde. De gemeenschap die hij schept. Want hij schept daar een geloofsgemeenschap. Hij legt daar de verbinding tussen Maria en Johannes. Als je er zo over nadenkt, dan kun je wel de vraag stellen, maar waarom moest dat nou op deze manier? Kon Maria niet teruggaan naar haar eigen gezin? We weten uit de schrift, u vindt dat in Matthäus 13, dat de zaligmaker nog tenminste vier jongere broers heeft gehad. En er wordt gesproken over zusters, dus tenminste ook twee zussen. Deze worden niet aangewezen. Aan deze tenminste zestal, vier broers en twee zussen, laten we daarvan uitgaan. Daar gaat Jezus aan voorbij. Ze waren blijkbaar ook niet bij het kruis. Maar als we de gegevens uit de evangelie op ons laten inwerken, dan komt ook naar ons toe dat ze hem niet geloofden. Pas na de opstanding lezen we dat er geloof komt. Een voorbeeld daarvan is Jacobus, die de eerste leider is geweest, de voorganger van de gemeente van Jeruzalem. En we hebben ook nog een brief, de brief van Jacobus, die van zijn hand is. Maar toen leefden ze nog voort in het ongeloof en ook in het afwezen van hun oudste broer als de Messias die beloofd was. Haar eigen kinderen konden Maria niet troosten. Ze zouden juist de nood waarin ze verkeerden verdiepen. Door van die uitingen te doen, van ja, dat hadden we toch altijd al gezegd. Moeder, zie nou toch, hoogmoed komt voor de val. En als ze dan daartegen in zou gaan en zou verhalen over de engelenzang. Over dat wat er gebeurd is op het tempelplein met Simeon en Anna. Over die bijzondere dingen die ze meegemaakt heeft. Al die woorden die geklonken hebben en die ze in haar hart had opgeslagen. Ja, dan had er teruggeklonken. Ja, moeder, heb je niet zelf wat ingebeeld? En als ze dan de vinger zou leggen bij al die tekenen, de wonderen die hij heeft gedaan, dat indrukwekkende, dat machtige van zijn onderwijs, dan zouden ze gezegd hebben, ja moeder, dat kun je wel zeggen, en dat is misschien wel waar, maar het is toch op niets uitgelopen. Nee, geen troost was er te verwachten van haar kinderen. Johannes en Maria, die deelden datzelfde geloof, diezelfde hoop en diezelfde liefde in hem als de zaligmaker. En toch, toch zou ik nog een andere vraag kunnen stellen. Waarom nu precies Johannes? Waarom niet haar zus of haar schoonzus? Is het niet zo dat vrouwen onderling elkaar vaak veel beter aanvoelen, veel beter begrijpen? En zij deelden toch ook in diezelfde liefde en dezelfde betrokkenheid tot de zaligmaker. Waarom nu Johannes? Een jongere neef. Een tante zeggen van haar. Ik denk dat er nog een goede reden was. Maria die kende Jezus door en door. Hij was uit haar geboren, ze kende hem. Mag ik het zo zeggen? Als dat kleine mannetje wat ze in haar armen had gehad, in haar handen had gehad. Ze had hem gevoed, ze had hem opgevoed, ze had hem leren lopen. Ze had gezien hoe hij zich met vallen en opstaan had ontwikkeld. Zij kende hem vooral als mens. Johannes die kende ook andere momenten. Die was een van die drie discipelen die bij momenten erbij was geweest waar het meest helder is gebleken dat Christus ook God is. Zomaar een paar dingen. Hij was erbij op dat scheepje op dat meer van Galilea. In die heftige storm. Waarin de discipelen zo bang waren en dat ze vreesden dat ze zouden vergaan. En dat ze hem wakker hadden gemaakt. Meester, hoe kunt u nou slapen? Wij vergaan. Hij had het gezien, hij had het gehoord. Het was maar één woord. Zwijg. En de golven, die hoge, heftige golven, in één spiegel glad. Die bulderende wind, die storm die er was, het was ineens weg. Hij was erbij in dat huis in Capernaum. Bij die overste, die voorganger van de synagoge, Jairus. Waar dat hele huis vol was met die klaagvrouw en de familie. Omdat meisje, dat 12-jarige meisje was gestorven. Die lag op haar bed, waar de voorbereidingen al in gang waren gezet. Om haar af te leggen en nog diezelfde dag te gaan begraven. En dat Jezus iedereen het huis uit had weggestuurd. En dat dat wonder plaatsvond. Dat dan dat kind, dat 12-jarige meisje, dat Jezus het leven terug had gegeven. Johannes, hij was erbij op de berg van de verheerlijking. Waar hij iets gezien heeft van de glans en de heerlijkheid van wat God bezig is te doen in deze wereld. Dat hij hoorde dat gesprek tussen Mozes, Elia en Jezus. Waarin ze spraken over zijn komende exodus, zijn komende uitgang uit Jeruzalem. Die glans, die heerlijkheid en die stem uit de hemel die klonk. Johannes die kende hem vooral in zijn godheid. En daarom worden deze twee, deze gelovigen, een broeder en zuster aan elkaar verbonden in die Golgotha-gemeenschap. Het verlengde daarvan, Johannes die ook later nog een volgende opdracht krijgt. Die onder leiding van Gods geest het evangelie moet schrijven. Het evangelie naar de beschrijvingen van Johannes. En iets van dat beide, van hij die God is gebleven, maar mens is geworden. Het klinkt door in de woorden die Johannes dan schrijft. Onder leiding van het Gods geest in Johannes 1, in vers 14, dan horen we het. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Johannes en Maria, die worden aan elkaar verbonden door de zaligmaker. Zodat ze elkaar daarover kunnen vertellen. Zodat ze elkaar kunnen bemoedigen en troosten in deze dagen. Terwijl de zaligmaker sterft en begraven wordt. En we zien het ook bij de opstanding. Als Johannes dan bij het graf staat en daar weer de woorden herinnert die Christus gesproken heeft. De woorden, het onderwijs. Dat hij op de derde dag zal opstaan. Ongetwijfeld heeft hij die woorden en die gedachten gedeeld met Maria. Wat hij later schrijft in zijn eerste algemene zendbrief. Het kan niet anders zijn dan zijn eigen ervaring. 1 Johannes 1 vers 7. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zo die twee, in hun verdriet. Ze mogen elkaar opbouwen in het allerheiligst geloof. Gemeente, en op dat punt een vraag. Maken wij gebruik van de genademiddelen? De genademiddelen, u weet wel. Het woord van God, door het zelf te lezen. Door te komen onder de verkondiging En dat woord in je hart te overdenken, mee te nemen. De gebeden die je brengt aan Gods genadetroon. De sacramenten die Gods woord onderstrepen en die zo'n troost en bemoediging geven. Jawel, maar er is er nog één. Nog een genademiddel waar we gelovig gebruik van mogen maken. Dat is de gemeente van Christus, zijn gemeente. De gemeente van Christus die een avondmaalsgemeenschap is. Die, om met het beeld vanuit onze tekst te gebruiken, een Golgotha-gemeenschap is. Het geloven alleen, dat lukt niet. In het geloof, dat is met elkaar, maar ook voor elkaar. Dat deed u toch de afgelopen keer, na de viering van het avondmaal. Een jongere die voor de eerste keer deelnam aan de bediening. Dat u die even opgezocht. Of een kaartje gestuurd om even te bemoedigen. Om ook eens te vragen, hoe was dat nu voor je? En de vragen die dan zo'n jonge broeder, zo'n jonge zuster heeft, dat je daarnaar luistert. Dat je dan samen de schriften opent en een bemoediging geeft. Of een zuster in de gemeente die al een paar weken gemist heeft en die er dan weer is. En dat je dan bij het uitlopen uit de kerk even de hand op de schouder legt. Eigenlijk hoef je dan niks meer te zeggen. Ja of dit, wat fijn dat je er bent. Of zijn er zorgen? Kan ik iets voor je betekenen? Dat je samen optrekt met een broeder, met een zuster waarvan je weet dat er zorgen zijn. En dat je die opzoekt en dan vraagt, hoe is het nu? En dan bemoediging zoekt. Door samen de schriften te openen. Samen ook de vragen die er zijn, want er zijn niet overal oplossingen voor. Samen de vragen en de tranen die je hebt gedeeld, om die ook in het gebed bij de Heere te brengen. Of na een doopdienst, wat zo'n heerlijk getuigenis geeft in de gemeente elke keer, toch? Maar weet u dat er broeders en zusters onder ons zijn, die zo'n doopdienst elke keer moeilijk vinden? Omdat ze dan terugdenken op het moment dat ze zelf voor instonden. En dat het hart, in het hart pijn doet, omdat kinderen andere wegen zijn gegaan. Hebben we er oog voor? Zien we het? En bemoedigen we elkaar dan? Zoeken we elkaar daarin dan op? En ook als we zelf vast zijn gelopen, het niet meer weten. Ons hart vol is van onrust. Dat er allerlei vragen zijn. En dat je voelt in je hart dat je het niet eens bent met de weg van God in je leven. En dat je boos bent, maar je wilt niet boos zijn. En je blijft maar ronddraaien in een kringetje. Of dat je merkt dat het lauw, ja misschien wel koud geworden is in je leven. Niet alleen blijven, want isoleren, dat is het werk van de boze. Maar zoek dan het contact met de broeders en de zusters van de gemeente. Maak gebruik van die Golgotha-gemeenschap om samen met elkaar, om naar elkaar te luisteren, elkaar te bemoedigen, te troosten, met elkaar te bidden. Dan mag je zegen, grote zegen, op verwachten. Ja, zegt u, maar wat voor zegen dan? Wat mag ik dan verwachten? Nou, eerst dit. Het woord en de leer van de zaligmaker. Als het woord opengaat, want dat doen we toch samen. Niet eigen woorden, niet onze gedachten, maar juist het woord van Christus. Dat woord wat ons mag bemoedigen. Dat woord wat ons troost. Dat woord wat ons ook corrigeert. Want dat is ook nodig. Die zegen mag je verwachten. Ook de zegen van de troost van Christus. Dat je je hart voor elkaar uitstort. Dat er een broeder en zuster is die luistert. Die betrokken is. En als we dan luisteren naar elkaar, dat doen we dan met het gebed in het hart. Dat je geen verkeerde woorden zegt. Het gebed ook in het hart van, leid me naar een schriftwoord dat passend is. Troost dat de schrift opengaat en dat in de nood, in het verdriet, in de pijn die misschien al heel lang schrijnt in je leven, in de vragen die er zijn, ook de geestelijke vragen, dat dat woord werkelijk troost biedt. Dat het balsem is, dat het olie is waarmee een wond wordt verzorgd, dat water is wat stroomt op een dorstige ziel. Wat een zegen, gemeente, dat we zo de gemeente van Christus mogen zijn. Dat we zo onderling die broederschap en die zusterschap mogen ervaren. In deze wereld die zo zelfzuchtig is. Deze wereld waar het guur is. Deze wereld waar iedereen voor zichzelf opkomt, alleen naar zichzelf omziet, waar zoveel onrust is en dat er midden in deze wereld, dat er een gemeente van Christus is. Dat we zo in het samenwonen als broeders en zusters daar iets van mogen smaken van het zalig hemelleven. De zegen die we mogen verwachten. De belangrijkste heb ik nog niet genoemd. De belangrijkste is deze. Dat wat de zaligmaker zelf belooft. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar zal hij zelf in het midden van hen aanwezig zijn. Daar zal hij zelf zijn naar zijn geest en zijn genade en ons nimmer meer verlaten. Wat een troost. En zo is Jezus Christus die gang gegaan naar die volstrekte eenzaamheid. Nog één keer laten zien dat hij Gods geboden volmaakt gehoorzaam heeft. Hij is die weg gegaan. Die uiterste eenzaamheid. Die weg van verloren gaan. Het ondergaan in de toren van God. Zo volstrekt alleen, die eenzaamheid. Hij is het. Die een gemeenschap sticht, schept en onderhoudt. Een Golgotha-gemeenschap. Een gemeenschap waarin broeders en zusters omzien naar elkaar. Waarin we samen elkaar dus meenemen, bemoedigen en troosten. Zolang we onderweg zijn. Want dit leven is een reis van een vreemdeling. Dwars door deze wereld die ons uiteindelijk vreemd is. Zo bemoedigd en vertroost in de gemeente van Christus. Totdat we uiteindelijk mogen ingaan in de heerlijkheid van de Heer. Om daar te mogen zijn in die zalige gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Geest. Vertroost, bemoedig elkaar met deze woorden. Amen.